Ja, ik wilde u vanmiddag graag meenemen naar de profeten, de profetieën in het algemeen. En in het bijzonder dan, om te beginnen, naar Daniël hoofdstuk 2. Langzamerhand een bekende profetie, hoop ik. Want wat ik vanmiddag wil vertellen is bepaald niet al te eenvoudig. Maar ik probeer het altijd zo eenvoudig mogelijk voor te stellen. Hè? Maar het helpt als we de profetie in het algemeen wat kennen. Daniël 2 is immers het uitgebreide hoofdstuk waarin op zeer omstandige wijze een droom van Nebukadnezar, de eerste koning van het Babylonische Rijk, vermeld wordt, waarna uiteindelijk Daniël verschijnt om die droom niet alleen te vertellen, maar ook vervolgens uit te leggen. En dat begint dan ongeveer in vers 31, Daniël 2 vers 31... Daar staat, gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld, dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper. Zijn schenkelen van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers en de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkers leem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Toch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwijl aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten, ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Tot zover. En dat is dan een van de belangrijkste profetieën, denk ik, met betrekking tot de geschiedenis van de wereld, de volkeren, moet ik eigenlijk zeggen, de geschiedenis van de koninkrijken der aarde, vanaf de dagen van Daniël, de dagen van Nebukadnezar, dus het Babylonische Rijk eigenlijk ook, tot aan de komst van het koninkrijk dat aan geen ander volk overgelaten zal worden. Zoals het zo mooi staat in vers 44. Het zal duidelijk zijn dat het enige volk aan wie dat koninkrijk dan gegeven zal worden, dat kan nooit anders zijn dan het volk van Daniël zelf. Daar ging het immers om. Daniël zelf was immers ook uit de prinsen van Juda, de familie van David. Dus eigenlijk, het was deze Daniël die in der tijd, reeds in 606 voor onze jaartelling, terecht was gekomen in Babel, omdat hij behoorde tot de eersten die gevankelijk werden weggevoerd in de toenmalige Babylonische ballingschap, Het koninkrijk werd van het huis van David weggenomen. In ieder geval van Juda en dus van het tweestammenrijk. En van het tienstammenrijk was het al vele jaren eerder, tientallen jaren eerder, weggenomen. En de gedachte is nu dat Daniel bezig was met de vraag, kennelijk, de vraag hoe zou dat nou verder gaan, want er was toch een eeuwig koninkrijk beloofd aan het huis van David, terwijl op dit moment van heel Israël als staat, als natie, niks meer over was, en ook van de troon van David was niks meer over, en in tegenstelling tot de belofte leek het erop alsof het koninkrijk definitief van David en dus van Juda was weggenomen. Dat is ook de aanleiding en achtergrond van deze uitgebreide profetieën, waarin, bedoel ik dan de profetieën van Daniel, waarin op omstandige wijze, mag ik wel zeggen, uitgebreid en ook op betrekkelijk menselijke wijze, verteld wordt hoe dat zou gaan met de koninkrijk en der aarde, alvorens het koninkrijk alsnog zou worden teruggegeven aan David, waarbij sprake zou zijn niet zozeer van slechts een koninkrijk over Israël of over de 2 of 10 stammen, maar een koninkrijk over de gehele aarde, want daar gaat het feitelijk om in deze hoofdstukken en dus profetieën. Ik neem aan dat de profetie zelf niet zo onbekend is. Het is per slotverrekening eigenlijk de eerste profetie hier in het boek Daniel, ligt aan de basis van het boek Daniel en daarmee zelfs aan de basis van heel de Bijbelse profetie met betrekking tot het komende koninkrijk van de zoon van David. Omdat de belangrijkste profetieën daarover nu eenmaal zijn Daniel, de profetieën van Daniel dus, en vervolgens het boek Openbaring. En deze twee horen zelfs min of meer in elkaars verlengde, verwijzen naar elkaar. In ieder geval is het zo dat Openbaring vele malen terugverwijst naar dit boek Daniel. En daartussenin ligt dan nog in ieder geval de reden van de Heer Jezus in Matthäus 24. Dat zijn de belangrijkste hoofdstukken ongetwijfeld in de Bijbel. Om tot inzicht te komen in de vervulling van de beloften die nou eenmaal aan David en daarmee aan heel Israël gedaan zijn. En dit hoofdstuk dan ligt weer helemaal aan het begin daarvan. Dat wil zeggen, het is het belangrijkste hoofdstuk wat wij kennen. Het is feitelijk onmogelijk om de geschiedenis van de volkeren der aarde te leren kennen uit de Bijbel zonder dit hoofdstuk te begrijpen. Het is ook een heel eenvoudig hoofdstuk eigenlijk. Een hoofdstuk waarin tamelijk eenvoudig en uitgebreid verteld wordt dat er een en ander aan koninkrijken zou komen. Het zou elkaar opvolgen tot aan de dagen waarin de Heer Jezus zelf zal verschijnen. Want hij is natuurlijk die steen die zonder handen werd afgehouwen. We kennen die steen uit de hele Bijbel eigenlijk. Hij is die steen en het koninkrijk wat zou komen is dan ook het koninkrijk van de steen, oftewel het koninkrijk van Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen. En iets breder is het beloofde koninkrijk van Israël, wat gevestigd zou worden, niet alleen over Israël, maar over de hele wereld. Is ook geen enkel probleem. De volgorde van die rijken is in principe ook geen probleem. De problemen ontstaan pas natuurlijk bij dat deel van de profetie dat nog niet vervuld is. Maar aan het voorafgaande hebben wij natuurlijk een stevig houvast. Ik ga er even wat snel doorheen voor het gemak, omdat het toch niet moeilijk is en waarschijnlijk allemaal bekend. In de eerste plaats wordt gezegd in de verklaring vanaf vers 37... Gij, o koning, zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En daarna staat er in vers 38, en overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. Hij heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En dat betekent dus dat in de eerste plaats in deze droom gesproken wordt over Nebukadnezar zelf. Maar het zal ook duidelijk zijn dat daarmee tegelijkertijd zijn koninkrijk wordt aangeduid. Dus niet alleen de persoon Nebukadnezar, maar ook het hele Babylonische Rijk. Ik moet er meteen nog wat meer over zeggen. Ik doe het maar wat sumier. Er staat namelijk in vers 38 dat hij heeft de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. Aan de ene kant herinnert ons dat aan de uitspraken in Genesis 1 over Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En er wordt ook uitdrukkelijk gesproken over de beesten des velds en de vogelen des hemels. Nou, ongeacht wat de uitdrukkingen betekenen, moeten we dan vaststellen dat de positie van Nebukadnezar dus min of meer overeenkomt met de positie van Adam En het is natuurlijk makkelijk te zeggen dat Adam de heerser was over de hele mensheid, want hij was de hele mensheid. Dat is makkelijk genoeg. Er kan dus ook geen twijfel over bestaan. Maar de gedachte is dan dat de troon die Adam toekwam hier terecht is gekomen bij Nebukadnezar. Dat in elk geval. En in de tweede plaats is het zo dat dezezelfde uitdrukkingen ook min of meer vooruitwijzen naar naar hoofdstuk 4, waarin ook gesproken wordt over Babel, het koninkrijk van Babel, en ook over Nebukadnezar zelf, in de vorm van weer een droom. Een droom namelijk waarin een boom gezien werd, waarin de vogelen des hemels nestelen enzovoorts. En daar is dus ook sprake van het gedierte des velds. Dat staat in vers 12 namelijk, van Daniël 4. Het gedierte des velds en de vogelen des hemels. Zodat dat daar weer in principe om dezelfde dingen gaat. Beesten die op de aarde wonen en ook de vogels. Dus het lijkt me een duidelijke zaak dat we hier te maken hebben met het koninkrijk van Babel in elk geval. Maar er zit nog wat anders achter, want deze uitspraken in Daniël 2 over Nebukadnezar zijn eigenlijk ook uitspraken die nog makkelijker toepasbaar zijn op een nog hogere vorst, namelijk op Satan zelf. Want daar komt het ook nog eens een keer op neer. En daar kom ik op in de eerste plaats omdat deze uitspraken wel erg eigenlijk een overstatement zijn, noemen de Engelsen dat. We hebben daar geen woord voor, geloof ik. Het is wat overdreven, dat betekent het eigenlijk, hè. Het zijn overdreven uitspraken over Nebukadnezar. Maar dat komt omdat ze uiteindelijk zelfs verwijzen naar de uiteindelijke hogere koning van Babel, namelijk Satan zelf. En het opmerkelijk is dan ook dat in bijvoorbeeld Jesaja 14... gesproken wordt over de koning van Babel, terwijl wij allen weten bij het lezen van dat gedeelte dat het niet over de Nebukadnezar of een andere koning van Babel op aarde gaat, maar dat het daar inderdaad gaat over Satan zelf. Daar staat van de koning van Babel dat hij uit de hemel is gevallen. De bekende profetie over hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij blinkende morgenster, schoon van gedaante en dat soort uitspraken meer. Zodat we niet alleen aan Nebukadnezar moeten denken, maar ook aan iemand die daar nog achter staat. Waarbij weer in het midden gelaten wordt wie eigenlijk degene is die deze koning van Babel heeft aangesteld. Of het God geweest is of Satan. Maar het punt is dat degene die wij kennen als Satan oorspronkelijk ook door God is aangesteld. Zodat het in de praktijk niet uitmaakt. Het gaat er gewoon om dat de positie van deze koning van Babel, wie hij dan ook mogen zijn, een positie is die overeenkomt in ieder geval met de wil en toch het is een overeenstemming met de wil van God, maar zo we het daar niet over eens kunnen worden, dan kunnen we toch in ieder geval erover eens worden dat het was in overeenstemming met het plan van God. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou goed, dan laat ik het maar bij. Dat gouden hoofd is dus een beeld van de koning van Babel en daarmee het Babylonische Rijk. Maar we moeten er nog wat meer bij denken natuurlijk. Er zit wat hogers achter. De grote tegenstander namelijk. Dan laat ik het even bij. Dan gaan we verder naar de volgende. Er staat in vers 39. Na u zal een ander koninkrijk. Kijk, niet koning. Hoewel de voorgaande versen spraken over een koning. Maar nu staat er ineens een ander koninkrijk. En dat bevestigt wat ik altijd al zeg, namelijk dat in de Bijbel het begrip koning en koninkrijk door elkaar gebruikt wordt, omdat er in de praktijk geen verschil tussen bestaat. De koning is natuurlijk een persoon, een mens of zoiets. En een koninkrijk is zijn hele heerschappij, maar in de praktijk hangt dat met elkaar samen. Er is geen koninkrijk zonder koning en er is geen koning zonder koninkrijk, dus de termen worden door elkaar gebruikt. Als we dus lezen, ook in Daniël 4 bijvoorbeeld, over Nebukadnezar, dan gaat het over de koning, maar dan neemt het niet weg dat het daarmee tegelijkertijd gaat over het koninkrijk. En dat zeg ik, omdat Daniël 4 weliswaar in het hoofdstuk zelf wordt toegepast op Nebukadnezar, die 7 tijden krankzinnig verklaard wordt en van het toneel verdwijnt en dan weer hersteld wordt in zijn koninklijke waardigheid. Maar het mag dan toepasbaar zijn op de persoon van Nebukadnezar. Het neemt niet weg dat dezelfde profetie aan de andere kant wel degelijk van toepassing is, ook op de positie van Babel. Dat wil zeggen op het Babylonische Rijk. Op een wereldrijk dat Babel als hoofdstad heeft. Een wereldrijk wat van de kaart zou verdwijnen, maar wat na 7 tijden toch zijn kop weer zou opsteken. Het is voor mij heel makkelijk om het te zeggen, omdat we nou eenmaal in het boek Openbaring, laatste boek van de Bijbel zo ongeveer, hè, dat we in het boek Openbaring gewoon weer letterlijk een Babel tegenkomen, wat het koninkrijk heeft over de volken der aarde, staat er letterlijk in Openbaring 17. En over dat Babel staat ook dat het uiteindelijk verwoest wordt. Dus het laatste wat verwoest wordt en wat onderworpen wordt aan Christus. De val van Babel wordt dan ook in hoofdstuk 17, 18 en 19 uitgebreid beschreven. En het opmerkelijke daarvan is weer dat de woorden die daar gebruikt worden in Openbaring bijna letterlijk geciteerd worden, althans grotendeels letterlijk geciteerd worden uit andere profetieën, uit Ezechiël, uit Jeremia, uit Jesaja enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als die profetieën in het Oude Testament spreken letterlijk over een val van Babel of de val van Babel, dan moet het ook het geval zijn met de profetieën zoals vermeld in Openbaring 17 tot 19. En dan gaat het dus over een letterlijk Babel. En ik zeg dat met nadruk, omdat het inzicht in de profetieën in de loop der eeuwen nogal belemmerd geworden is door met name voor Babel iets anders in te vullen. Ik zal maar zeggen, de protestanten in het algemeen sinds de dagen van de reformatie hebben voor Babel ingevuld Rome. Omdat zij in Rome, met name dan de Rooms-Katholieke Kerk, de uitdrukking zagen van Babel zoals het in de Bijbel beschreven wordt. Ik zeg niet dat het ten onrechte was, maar ik moet wel zeggen dat het maar een klein deel van de Bijbelse waarheid was. Dat wil zeggen, Rome en alles wat ermee samenhangt heeft zich ongetwijfeld gedragen als Babel, beantwoord aan de beschrijving van Babel, maar het is niet het letterlijke Babel zoals het geprofeteerd was. En men zou dus ook niet nadrukkelijk moeten vasthouden aan de gedachte dat Babel en Rome identiek zijn, want dat is het niet, absoluut niet. En de andere kant, de Jehova's getuigen bijvoorbeeld hebben voor Babel ingevuld Jeruzalem en leren dus een herstel van Jeruzalem na 7 tijden. En dat is een beetje navrant, omdat natuurlijk de Bijbel wel spreekt over een herstel van Jeruzalem, maar niet op grond van de profetie over de val en het herstel van Babel. Dat zijn andere zaken en men zou ze dus niet met elkaar mogen verwarren. Nou, een andere toepassing daarvan zal ik buiten beschouwing laten, want die zijn minder bekend. Maar Babel is inderdaad letterlijk Babel, en het blijkt ook meteen dus uit hoofdstuk 4 in elk geval, eigenlijk 5 ook, maar in ieder geval uit Daniël 4, dat Babel in de toekomst hersteld zal worden. En dat betekent op zijn minst dat de stad Babel in de eindtijd, in de laatste instantie, weer de hoofdstad van een wereldrijk, het wereldrijk zal zijn. Wie daar aan het hoofd staat als mens, daar gaat het nou even niet om. Wel weten we zeker dat wie het ook is en welk mens het ook is, net als achter Nebukadnezar bevindt zich daar ook de grote tegenstander zelf. Satan zelf. Hoe dan ook. Maar goed. Ik ga maar verder in vers 39. Namelijk, na u zal een ander koninkrijk opstaan. Dat wil zeggen, na dat aanvankelijke Babylonische Rijk. Een ander koninkrijk lager dan het uwe. Het wordt dan ook beschreven als zilver. Dat was al zo in vers 32. Wordt beschreven als zilver. Wij weten ook welk het is. Dat is uiteraard het Medo-Persische Rijk. Het wordt daarna nog uitgebreider beschreven in de profetieën van Daniël. Maar daar ga ik me niet op in. Het is gewoon geschiedenis. Dat wil zeggen, het Medo-Persische Rijk van zilver, wat inmiddels ook tot de geschiedenis behoort, omdat dat Medo-Persische Rijk uiteindelijk veroverd is door Alexander de Grote in de beroemde oorlogen tussen de Grieken, of beter de Macedoniërs, maar in ieder geval de Grieken en de Perzen. De Persische oorlogen zijn, dat is een uitgebreide geschiedenis, waarover ook heel wat verhalen en legenden in omloop zijn, maar niettemin, dat is wat er gebeurd is. Dat wil zeggen, het zilveren koninkrijk van de Meden en Perzen werd uiteindelijk onder de voet gelopen door het koperen rijk van Alexander de Grote. En daarvan staat in vers 39, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En inderdaad, dat Griekse rijk, het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote, heeft inderdaad de grootste omvang gehad van alle wereldrijken tot nog toe. Opmerkelijk verschijnsel daarbij is dat weliswaar het Babylonische Rijk werd veroverd door de Mede en Perzen, waardoor Israël vervolgens toestemming kreeg door Kores de Pers om naar Palestina terug te keren. En het lijkt dan het einde van Babel, maar het was niet het einde van Babel. Daar bestaat groot misverstand over. Ik heb het ook al vaak naar voren gebracht. Bij de verovering van het Babylonische Rijk, namelijk door de Mede en de Perzen, werd weliswaar Babel veroverd, maar niet verwoest. Integendeel, het werd ook niet van de koninklijke waardigheid ontdaan. Dat wil zeggen, Babel bleef gewoon de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. En dat heette inmiddels anders, het was het Medo-Persische Rijk. Het grote Persische Rijk had als hoofdstad Babel. Niet gedurende de gehele tijd, maar toch, ik weet niet uit het hoofd, maar toch minstens enige tientallen jaren. Daar gaat het maar om. En zo lang heeft het Rijk nou ook weer niet bestaan. Nou, het heeft 200 jaar bestaan, van 538 tot officieel dan 333 voor onze jaartelling. Maar waar het om gaat is dan dat Babel de hoofdstad was van het Babylonische Rijk. Vervolgens was Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Maar in die dagen raakte het in verval en werd het de koninklijke waardigheid ontnomen. Daar beginnen ook de beroemde zeven tijden te tellen die zouden moeten leiden tot het herstel van Babel. Zeven tijden die mijn zinziens nog steeds niet vervuld zijn. Maar ook daar gaat het nu niet om. Het punt is namelijk dat we vervolgens te maken krijgen met het Griekse Rijk, wat het Persische veroverde. Maar het eigenaardige is dat Alexander de Grote, de oprichter van dat Griekse Rijk, inderdaad Babel tot hoofdstad van zijn Rijk had verkozen, zodat officieel Babel de hoofdstad was van het Babylonische Rijk, van het Medo-Persische Rijk en uiteindelijk ook, zei het dan zeer kort, van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Alleen dat dat Babel de hoofdstad zou zijn van het Derde Rijk, het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat was Alexanders ideaal en hij was ook degene die dan het vervallen Babel zou herbouwen. Hij heeft dat ook voor een deel gedaan. Alleen toen stierf Alexander de Grote en zijn rijk werd prompt daarna verdeeld onder zijn vier generaals. En de profetieën daarover vinden wij met name dan in Daniël 7 en Daniël 8. En dat wil zeggen dat toen van de verdere herstel van Babel niks terechtgekomen is. En daar gaat het natuurlijk om, er is een profetie hier in Daniël 4, die zegt dat pas na zeven tijden Babel hersteld zou worden. En die zeven tijden waren in elk geval niet vervuld in de dagen van Alexander de Grote. Zodat men toen wel probeerde Babel te herstellen, maar het is uiteindelijk niet gelukt. En een opmerkelijk detail is dan vervolgens dat de herbouw van Babel in onze dagen op tamelijk onopvallende wijze gebeurd is. Maar dat de herbouw van het Babel in onze dagen inderdaad begonnen is met onder andere dan met het herstel van bouwwerken die in de tijd van Alexander de Grote oorspronkelijk gebouwd zijn. Dat wil zeggen, er waren bouwwerken van Nebukadnezar die Alexander de Grote zou herbouwen en die nu ook inderdaad voor een deel herbouwd zijn. Maar er zijn ook bouwwerken waarvan Alexander de Grote zelf de grondlegger is. En het zijn Een deel daarvan is nu ook herbouwd, zodat het tegenwoordige Babel niet alleen kan beschouwd worden als een herbouw van het Babel van Nebukadnezar, maar ook als een herbouw van, of een vervolg op de herbouw van Alexander de Grote. Heb je dat nog? Zodat die lijn gewoon vast ligt, hè? Daarnaast zou ik eigenlijk even moeten vertellen dat er in de tijd nog een figuur geweest is die Babel zou herbouwen, maar hij is er zelfs nooit aan kunnen beginnen. Behalve dan dat hij complete plannen daarvoor ontwikkeld heeft. Die schijnen ook ergens te zijn, maar ik weet alleen niet waar. Dat was namelijk Napoleon. Napoleon die een grote hang had naar de oudheid, de oude geschiedenis, van wie ook bekend is dat hij op een gegeven moment in Egypte kwam bij de piramiden enzovoorts. En zijn mannen wees op die bouwwerken en vertelde dat daar 40 eeuwen zien op u neer. Dat is de bekende uitspraak. Het zal in het Frans geweest zijn, maar dat weet ik dan niet. Maar die had een sterke hang naar die oude wereldrijken die geweest waren. Maar hij was ook zeker van plan om Babel te herstellen, maar het is er nooit van gekomen. Het was ook de tijd nog niet. En daarom is het zo opmerkelijk dat in onze dagen inderdaad dat Babel herbouwd is, voor een deel althans, en ook herbouwd wordt. Nou goed, we gaan maar weer even verder, anders kom ik er niet door. We krijgen daarna het vierde rijk, dat staat in vers 40. Het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer. En het opmerkelijke is dat in vers 40 eigenlijk alleen het ijzer beschreven wordt. Wat ijzer eigenlijk is, namelijk hard. Het is kennelijk de verwijzing naar het wapengeweld, zoals het werd toegepast in de tijd door de Romeinen. Want het zijn de Romeinen geweest die uiteindelijk de restanten van het Griekse Rijk weer verenigd hebben en die hun Romeinse Rijk hebben opgericht, wat in wezen vele honderden jaren geduurd heeft en tot op heden eigenlijk nooit is opgevolgd door een ander. Merkwaardig genoeg, want we zijn toch 19 eeuwen verder. Dus vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Het is een treffende beschrijving van de oprichting van het Romeinse Rijk, wat plaatsvond uitsluitend door militair geweld. Daar gaat het om. En nogmaals, dat Romeinse Rijk is nooit echt aan zijn eind gekomen en in ieder geval ook nooit door enig ander wereldrijk opgevolgd. Er zijn er velen die weliswaar geprobeerd hebben om het of te herstellen of in stand te houden of een eigen wereldrijk op te richten. Maar het is in de loop der geschiedenis, in de loop van 19 eeuwen, of misschien moet ik er minder rekenen, maar het is in de loop van de eeuwen in ieder geval niet gelukt. Dat komt ongetwijfeld omdat wij leven in de dagen van de bedeling der verborgenheid. Dat wil zeggen, onze tegenwoordige bedeling valt eigenlijk buiten het kader van de normale Bijbelse profetie. Om de bekende redenen die dan uiteengezet worden in Daniël 9, waar we vinden dat de tijd gerekend wordt vanaf de terugkeer uit de Babylonische ballingschap tot aan het Messiaanse Rijk, en waarbij wij leren dat met nog 7 jaar voor Israël te gaan tot op het Messiaanse Rijk, dat dan de tijd als het ware wordt afgebroken, de klok wordt stilgesteld, de hele menselijke geschiedenis als het ware wordt onderbroken. En wij leven in de dagen van die onderbreking, zodat we niet kunnen verwachten, niet hoeven te verwachten, dat de schrift spreekt over de geschiedenis van onze bedeling. Dat wil zeggen de geschiedenis met betrekking tot de volkeren. De geschiedenis met betrekking tot de gelovigen vinden we min of meer wel, maar ook op verborgen wijze. Ik moet er trouwens op wijzen dat Daniël 2 eerder al uitdrukkelijk spreekt over verborgenheid en verborgenheden. Er staat bijvoorbeeld in vers 18, en ik lees even vanaf vers 17. Toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. En dan in vers 22, hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Het opmerkelijk is dat met het noemen van die verborgenheid toch onze gedachten ook uit zouden moeten gaan naar onze tegenwoordige bedeling. Die hebben ze niet eens allemaal genoemd hoor, want in vers 27 staat het ook, de verborgenheid die de koning eist. En in vers 28, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En in vers 29, hij die verborgen dingen openbaart. En in vers 30, mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, enzovoorts. Dat wil niet zeggen dat die term verborgenheid hier van toepassing is op onze bedeling als zodanig. Maar het wil in ieder geval zeggen dat er aan deze profetie iets is, aan dit visioen iets is, waardoor het toch te maken heeft op een of andere wijze met onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Daar is nog een ander argument voor, maar het is niet zo'n heel sterke. Het argument is namelijk dat ik van mening ben dat alle profetie die komt in de vorm van een visioen of een droom, wat eigenlijk hetzelfde is, op een of andere wijze te maken heeft met de onderbreking, laat ik maar zeggen, de onderbreking tussen de 69e en de 70e week van Daniël. De verborgenheden namelijk. Alle profetie die in klare taal komt, is gewoon klare taal. Dat wil zeggen, spreekt over de openbaring van het koninkrijk. Maar zodra het komt in de vorm van een visioen of een droom, dan gaat het erom dat er iets in is waardoor de profetie niet in zijn geheel meteen toepasbaar is. Hij moet namelijk die verborgenheid op een of andere wijze overlappen. En dat is ook de reden, kennelijk, waarom dit visioen in de vorm van een droom komt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de profetie van Daniël 4, De profetie namelijk over het einde van Babel en het herstel van Babel na zeven tijden. Daar ligt uiteindelijk ook onze bedeling tussen. En die profetie komt dus ook in de vorm van een droom. Precies weer hetzelfde, een droom van Nebukadnezar. Nou goed, dan laat ik het maar bij. Het punt is namelijk dat het IJzeren Koninkrijk geweest is. Dat was het Romeinse Rijk uit het verleden. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het Romeinse Rijk tot op heden eigenlijk nooit helemaal weg geweest is. Alleen heeft het niet de uiterlijke vorm gehad van een koninkrijk. Daar komt het ongeveer op neer. Maar de invloed van het Romeinse Rijk is tot in onze dagen nog zeker te voelen. Nou, dan gaan we verder naar vers 41. Want daar wordt dan gesproken over de laatste koninkrijk uit deze reeks. Daarvan staat dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkers leem en ten dele van ijzer. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwelke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Dat wil zeggen dat het laatste koninkrijk op een of andere wijze gezien wordt als de voortzetting van het Romeinse Rijk en met grote kenmerken van het Romeinse Rijk. Het militarisme hoort daar onder andere bij. Ik moet erbij zeggen, wij zijn heel sterk gewend aan het bestaan van legers en zelfs aan de militaire dienstplicht en al dat soort zaken. Het militarisme als zodanig. Maar dat militarisme is heus pas uitgevonden door de Romeinen. Daarvoor bestond het niet. En heel de opbouw van de Romeinse legers ligt nog steeds ten grondslag aan de legers, de moderne legers die wij vandaag kennen. Nou goed, daar ga ik ook maar niet uitgebreid op in. Vroeger huurde je gewoon een verzameling kerels die wel bereid waren te vechten. En dat was het dan. Die moesten vaak hun eigen wapens nog meenemen ook. Enzovoort. En als je geen geld had, kreeg je geen Zwitsers, was het, hè? Dat wil zeggen, geen huursoldaten, zo ging dat. Maar bij de Romeinen lag dat anders. En dat bestaat in onze dagen natuurlijk nog steeds. Ik zou bijna zeggen, sterker dan ooit tevoren. Nou goed, dat is dus ijzer. Het wordt dus in elk geval beschouwd als een voortzetting van het Romeinse Rijk. En ik moet er meteen bij zeggen, daarbij moet u niet meteen denken aan een gebied op de landkaart, want daar gaat het niet om. Maar het gaat om de aard van zo'n rijk, de kenmerken daarvan enzovoort. Waar het precies gevestigd is, heeft er zo goed als niks mee te maken. Ik heb ons vaker gezegd, ons probleem is dat wij bij geschiedenis, met de geschiedenis van de mensen die in de eerste plaats jaartallen zetten, dus we willen de tijdrekening kennen, en in de tweede plaats willen we weten waar het gebeurde. Zodat wij nog steeds weten hoe het zat met de slag van Nieuwpoort. Hè? 1600 slag van Nieuwpoort. Niemand heeft enig idee wie er daar vocht. Niemand heeft een idee hoe het afliep. Ik weet het niet en ik hou het ook met opzet zo. Maar we weten tenminste waar het was en bij welke datum. En daar blijft het dan bij. Terwijl dat eigenlijk het minst belangrijkste is. Hè? Beide dingen. En zo is het met de Bijbelse profetie ook. De datering is eigenlijk het laatste wat aan de orde komt. En een ander ding is dat ook de plaats waar de dingen gebeuren niet van overwegend belang is. Nou goed, de voortzetting dus van het Romeinse Rijk, dat is geen probleem, want dat bestaat in onze dagen. De hele moderne wereld staat onder invloed nog van dat Romeinse Rijk in elk geval. Maar er wordt ook gesproken over pottenbakkersleem. En daarvan staat dus dat het laatste rijk is ijzer vermengd met leem. Dat wil zeggen dat het kenmerken heeft van het ijzer, des ijzers vastigheid. Dat zal wel slaan op de militaire macht die daar een belangrijke rol in speelt. Maar het gek is dat het modderig leem weliswaar verscheidene malen genoemd wordt, maar nooit verklaard wordt. Het wordt niet verklaard. Ook in vers 41 niet. Daar staat dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Het zal twee verschillende aspecten hebben, betekent dat. Namelijk ijzer en dat leem. En verder staat er, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn. En dan, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer. Zo van, er is de stevigheid, de kracht van het ijzer is erin. En daarom hebt u ook ijzer gezien. Maar er staat toch achter, vermengd met modderig leem. Die laatste uitspraak heeft er niks mee te maken, maar het was inderdaad wat hij gezien had. IJzer vermengd met modderig leem. Maar terwijl het ijzer verklaard wordt, wordt het modderig leem wel weer genoemd aan het eind van het vers, maar er wordt niet verklaard wat het betekent. Op geen manier. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het wordt uitdrukkelijk genoemd, maar niet verklaard. En dat blijft zo. Want dan staat er in vers 42, de tenen der voeten ten dele ijzer, ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. Maar dat was al gezegd. En dan vers 43, en dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En dan komt het commentaar op het vermengen. Niet op het leem, maar op het vermengen. Het commentaar op ijzer was al gegeven. En hier, dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, wel, zij zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar ze zullen de een en de ander niet hechten. Want dat gaat nou eenmaal niet, staat er met ijzer en leem. Dat is het einde van het verhaal, want daarna gaat het over het allerlaatste koninkrijk. En dat is natuurlijk dat van Christus, steen. Zie? En het opmerkelijk is dan dat de betekenis van het leem niet verklaard wordt. Uitdrukkelijk niet. Het enige wat er gezegd wordt is dat het ijzer en leem zich niet vermengd. Dat wil zeggen, zij zullen zich vermengen door menselijk zaad, maar ze zullen niet aan elkaar hechten. Betekent dan dat in laatste instantie dat ijzer en leem ook beschouwd wordt als de aanduiding van bepaalde volkeren, of in ieder geval van bepaalde mensenrassen, als je dat tenminste zeggen mag. Maar in ieder geval van volkeren, want het wordt beschreven als menselijk zaad. Het ijzer was oorspronkelijk in de verklaring hier geen menselijk zaad, maar stond gewoon voor kracht, voor het militarisme, voor het Romeinse Rijk. En daar kun je niet een bepaald volk bij aanduiden. Maar als het nu wordt toegepast in het laatste koninkrijk van die 10 tenen, namelijk ijzer vermengd met modderig leem, dan staat er wel, zij zullen zich door menselijk zaad vermengen. En dat betekent dat in laatste instantie ijzer staat voor een bepaalde categorie van volkeren, of volk, of volkeren. En dat geldt dan uiteraard ook voor leem. En dat is het laatste wat erover gezegd wordt. Dat is de enige hint die wij nog krijgen. Bovendien moet ik erop wijzen dat het hier gaat om goud, zilver, koper en ijzer. Dat zijn alle vier metalen. Beginnend met het meest edele en daarna met het meest vergankelijke. Het roest zo weg, hè, ijzer, daar komt het op neer. Maar leem hoort in het rijtje absoluut niet thuis, want het is geen metaal. Het is een heel ander spul. Het opmerkelijke is overigens wel dat leem wat betreft de grondstof overeenkomt met de steen die nu volgt. Want steen en leem is eigenlijk hetzelfde. Als je een steen netjes vermaalt, dan hou je leem over. Als je het maar fijn genoeg maalt, zal ik maar zeggen, fijn genoeg poeder wordt, dan heb je feitelijk leem. Het is van dezelfde aard. Zodat er toch een soort van overgang is tussen van het ijzer naar de steen toe. Maar het is leem en zelfs modderig leem. Dat wil zeggen, het is zo verschrikkelijk zacht. Dat, nou ja, het speelt eigenlijk niet een belangrijke rol. Maar leem leidt uiteindelijk tot de steen. Dat is de enige overeenkomst. En daarna hebben we dus een kleine hint naar de betekenis van leem. Ook in het verband van deze schriftplaatsen, zonder er andere bij aan te halen dan. Want als de steen het aanduiding is van Christus in het bijzonder en van het volk Israël in het algemeen, want daar gaat het om, het zal een volk zijn, staat er immers, dan kan het niet anders zijn of leem zou dan ook een aanduiding moeten zijn op een of andere wijze van Israël. Zij het dan dat het een Israël is kennelijk in ongeloof, want het is verbonden hier met heidense volkeren. Dat leem dus, dat modderig leem in de 10 tenen, vermengd met ijzer, moet dus een beeld zijn op een of andere wijze van een ongelovig Israël. Dat wordt vervolgens bevestigd doordat bijvoorbeeld de uitdrukking pottenbakkersleem uit vers 41, want zo wordt het ook genoemd, ons direct verwijst naar andere schriftplaatsen, namelijk in ieder geval naar Jeremia 18, en er zijn er nog een paar, waarin Israël vergeleken wordt met leem, wat in de handen van de pottenbakker gemaakt wordt tot een vat, eerst ter onere en daarna een vat ter ere. En de pottenbakker is dan de Heer zelf uiteraard. Het leem is een beeld van Israël, eerst in ongeloof en in het algemeen levend onder de wet, een vat ter onere. En daarna wordt uit dezelfde klomp leem, staat er dan, alsnog een vat gemaakt ter ere. Dat is een beeld van een bekeerd Israël, levend niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Jazeker. Ja. Ja, de bedoeling is dat ik er straks ga uitleggen hoe het dan ongeveer zit. Het probleem is dat men dikwijls gedacht heeft dat door menselijk zaad vermengen, dat het iets met voortplanting te maken heeft. En ik geloof dat een misverstand is. Bij zaad denken wij aan voortplanting, terwijl in de Bijbel de term zaad ook gewoon gebruikt wordt voor een mens. Omdat hij nou eenmaal de vrucht is van een voorgaande generatie en dus is hij zaad. Het zaad van Abraham, het welk is Christus, dat zegt ons niks over voortplanting als zodanig. Integendeel, zaad, het woord zaad, wordt dan gebruikt eigenlijk als synoniem voor zoon. Dat is ook heel eenvoudig, omdat letterlijk via zaad en dus via voortplanting de zoon verwekt zou moeten worden of tot stand zou moeten komen. Maar omdat het zo gaat, krijgt het begrip zaad soms een betekenis die bijna identiek is aan het begrip zoon. Soms helemaal, hè. Het zaad van Abraham is de zoon van Abraham, dat kan niet missen. Dus je kunt ook zeggen, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, namelijk door het zijn verschillende rassen, moet ik dan zeggen, helaas, of volkeren dan. Er zijn verschillende volkeren, wat de afkomst betreft. Ze lopen door elkaar, ze hebben een overeenkomst met elkaar of zo, maar ze vermengen niet. Dat wil zeggen, nou ja, het heet wel ze vermengen, maar laat ik dan anders zeggen, ze hechten zich niet aan elkander. Dat betekent juist dat er niet sprake is van vermenging door voortplanting, maar wel dat ze met elkaar omgaan, zal ik maar zeggen, overeenkomsten hebben, van alles met elkaar te maken hebben, maar desondanks toch hun eigen afkomst niet kwijtraken. Het wordt geen eenheid, dat is de gedachte. En als het leem Israël is, wel dan blijft het Israël. Dan vermengt het ras zich als zodanig niet. We moeten dus oppassen met de... Ik versprak me ook al een paar keer. We moeten oppassen met de woorden. Het vermengen wil zeggen dat het door elkaar is. Maar er staat uitdrukkelijk, het hecht zich de een en de ander niet. Wel, door voortplanting, dus door huwelijken zal ik maar zeggen, gemengde huwelijken, zou het zich wel aan elkaar hechten. Dat kan niet missen. Dan zou iemand zowel ijzer kunnen zijn, langs moederszijde bijvoorbeeld, dan langs vaderszijde leem of zoiets. Maar dat is het dus niet. Er staat er uitdrukkelijk bij dat het dat niet is. Nou. We zitten met een probleem. Het probleem is namelijk dat wij kunnen natuurlijk met gemak concluderen uit de volgende hoofdstukken, maar ik ga ze niet citeren, want het neemt veel te veel tijd. Maar uit de volgende hoofdstukken, met name uit hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 kom ik nog wel even op, dat er sprake zou zijn van een verbond dat gesloten zou worden tussen dat laatste koninkrijk van die 10 tenen, dat noemen wij dan gemakshalve een 10 statenbond, om er maar een Nederlandse uitdrukking voor te bedenken. Dat er een verbond zou zijn dus tussen de 10 statenbond en de Joodse staat. Dat is een Bijbels gegeven in elk geval. Het wordt ook genoemd in Daniel 9 en min of meer in Openbaring 13. En daar ga ik ook nog wel even naartoe. Maar het probleem is dat als wij in deze vermenging van ijzer vermengd met modderig leem, als we daarin zouden zien een verbond tussen de 10 statenbond en de Joodse staat, dan klopt er iets met het sommetje niet. Dan klopt het wel in de zin van, je vindt daar een overeenkomst tussen de volkeren der aarde en Israël. Maar dan heb je niet 10 van ijzer vermengd met modderig leem, maar dan heb je 10 en nog 1. Dan sluiten de 10 een verbond met een 11e. Nou, dat is niet aan de orde. Daar gaat het niet over, integendeel. Het zou wel zo zijn dat die 10 een verbond sluiten met Israël. Maar dat kun je hier niet in lezen. Je zou hier hooguit in kunnen lezen dat deze 10 staten of volkeren die een eenheid vormen, dat deze 10 staten in zich ook Israëlieten hebben. Dat kan natuurlijk heel gemakkelijk, omdat in ieder geval de Joden verstrooid zijn onder alle volkeren. En dan zou je moeten zeggen, wel, het zijn 10 volkeren die hier tot eenheid gekomen zijn, maar in die 10 bevinden zich ook Joden. Of Israëlieten dan, om het wat breder te zeggen. Maar dat zou je erin kunnen lezen. Eventueel, maar je kunt er niet in lezen het verbond wat ooit gesloten zou worden tussen die vorst die komen zal uit Daniel 9 en de ongelovige Joodse staat. Want dat kan niet, dan krijg je 10 tenen en nog een 11e teen. Dacht ik. En daar zit dus weer één probleem. Dat is natuurlijk jammer, deze redenering, want anders hadden we het probleem niet. Hè? Dan zeiden we gewoon, nou, 10 maal ijzer en dat leemde door. Dat is het verbond wat ze hebben met de Joodse staten. Daarmee is het verhaal opgelost, hè? Want dat komen we later ook tegen in de andere hoofdstukken, dat verbond. Maar ik zeg uitdrukkelijk, dat is het niet, dat kan het niet zijn, omdat we dan niet 10 hebben, maar dan hebben we 10 en 1. Dan hebben we 10 tenen van ijzer en 1 teen van leem. Maar dat is niet wat er staat. Dan zou je bovendien 11 tenen hebben. En dat klopt, dan klopt het plaatje dus helemaal niet. Wel, ik wil erop terugkomen, maar ik ga eerst even door naar Daniel 9. Daniel 9, vers 24. Daar begint een profetie over de geschiedenis van Israël. Die zou bedragen 70 maal 7 jaar, oftewel 490 jaar, vanaf vers 25, namelijk vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst. En dan staat er dat 7 en 62 weken, dat is 69 weken maal 7 dus, dus oftewel 69 maal 7 is 483 jaar, dat die verlopen zouden zijn bij, of ter gelegenheid van, Messias de vorst. Nou, de verklaring daarvoor is, neem ik aan dat die bekend is, dat is dat die tijd, de eerste 483 jaar dus, verlopen zijn bij de intocht in Jeruzalem, de dag nauwkeurig, dat valt ook na te rekenen, dat het zo is. En dat is natuurlijk het sterkste argument wat er bestaat. Maar dan staat er vervolgens dat er na die tijd, en dus na de eerste komst van Christus en na de intocht in Jeruzalem, dat er dan allerlei ellende, verderf, een einde zou komen over de Joodse staat, over het Joodse volk. En dat moeten we goed vast hebben, want in vers 24 stond, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Nou, uw volk is in elk geval het Joodse volk. Het tweestammenrijk namelijk, waaruit Daniel kwam. En als u zou zeggen, ja, maar goed, het Joodse volk, dat, ja, het is natuurlijk heel Israël, het gaat over heel Israël, dan is daar natuurlijk niet zo geweldig veel tegen in te brengen. Maar het probleem is dan ook nog dat erbij staat uw heilige stad. En de heilige stad is Jeruzalem, en dat is wel degelijk de hoofdstad geweest van het tweestammenrijk. Je zou toch, langs die beide uitspraken, uw volk en uw heilige stad, toch in ieder geval moeten denken aan het Joodse volk, want daar gaat het hier in Daniel ook over. En dat betekent dus dat de profetie zelf op geen manier op iets anders is toe te passen dan op Jeruzalem en het tweestammenrijk van Israël. En dus de Joden, want zo heet dat, de Joden. De erfgenamen van Juda, ofwel van de twee stammen van Israël. Nou, en daarover staat dan vervolgens in vers 27, hij zal velen een verbond bekrachtigen. Ik lees het maar wat vrij, want dat betekent het feitelijk. Op de details daarvan ga ik ook niet verder in. Die hij is ongetwijfeld de vorst die komen zal uit vers 26. Een volk des vorsten, oftewel een volk van de vorst, vorsten, is enkelvoud tweede naamval, hoor. Niet meervoud, het is enkelvoud tweede naamval. Een volk van de vorst die komen zal, of eigenlijk dat komen zal, want het slaat op het volk, zal de stad en het heiligdom verderven. Er zal een vorst komen, is ongetwijfeld de vorst, over het wereldrijk. Dat wat beloofd was in de voorgaande hoofdstukken van Daniel, over een vorst, oftewel een hoorn, of hoe je dat maar genoemd mag zijn in die profetieën, een uiteindelijke vorst over het laatste wereldrijk die komen zal. En van hem staat in vers 27, hij zal de velen verbond versterken. Want er staat wel het verbond, verbond met een lidwoord ervoor, maar dat is een misverstand. Het lidwoord staat namelijk niet voor verbond, maar voor velen in het Hebreeuws. Hij zal de velen verbond, en dus een verbond, versterken. En ik ga er maar niet op in, maar uit de voorgaande hoofdstukken blijkt, met name uit hoofdstuk 6 blijkt, dat dat verbond versterken gewoon betekent verbond bekrachtigen, oftewel ondertekenen. U vindt dat in Daniël 6 vers 8 tot en met 10. Daar wordt het uitgebreid eigenlijk uitgelegd. Dan gaat het weliswaar over een ander verbond, maar er staat vele malen een sterk gebod maken. En dan een gebod bevestigen in vers 9. En dan in vers 10 staat gewoon wat het betekent. Een verbond versterken of bevestigen betekent gewoon de handtekening eronder zetten. Bekrachtigen heet het in het Nederlands. Nou goed, hij zal dus met de velen een verbond maken. Nou, het punt nu is dat in ieder geval hier in vers 27 sprake is van de laatste 7 jaar, oftewel de laatste week van Daniël. De 7 jaar die zouden moeten beginnen na de opname van de gemeente, zouden moeten leiden tot de definitieve val van Jeruzalem en daarmee het aanbreken van het Messiaanse Rijk. De verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoort. Ik neem aan dat dat allemaal bekend is. Goed. Nou, daar staat dan, hij zal de velen het verbond versterken. Nou, de moeilijkheid van deze uitspraak is dat er weliswaar gesproken wordt over een vorst die komen zal, een vorst van het heidense wereldrijk ongetwijfeld, die een verbond zal sluiten met de velen. Nou, de velen moet natuurlijk slaan op het volk van Daniël uit vers 1. Uw volk en uw heilige stad. En de velen wil zeggen niet alle. Het is ook niet een verbond met alle Joden. Dat klopt natuurlijk, want het gaat over de ongelovige Joodse staat die wij in onze dagen kennen. En die wordt niet gevormd door alle Joden, maar slechts een deel ervan. En die vormen samen een staat. Een deel van de Joden vormen de Joodse staat. De Zionistische staat, denk ik altijd maar, om het woord Jood er even uit te houden. Maar met die velen, dus met de Joodse staat, zal het zo'n verbond gemaakt worden, lijkt me niet zo'n probleem. Niet met alle Joden, maar met de velen die zich in het beloofde land bevinden en daar de Joodse staat vormen. Een stuk of 4 miljoen zijn er op het moment, geloof ik. Misschien 5 langzamerhand, ik weet het niet. Hè? Maar het punt is dat het voor de hand gelegen zou hebben, en daar ga ik nou, het zou voor de hand gelegen hebben te zeggen dat die vorst die komen zal uit het heidense wereldrijk, die hoorn of het beest, of hoe je maar heten mag, een verbond zou sluiten met de vorst van het Joodse volk, met de leider van het Joodse volk, want zo werkt dat. Je vertelt of het ene volk sluit een verbond met het andere volk, of je zegt de koning van het ene verbond, van het ene volk sluit een verbond met de koning, of de president, of kun je uitstellen wie, van het andere volk. He? Het zijn of die twee vorsten die een verbond sluiten, of het zijn de volkeren die een verbond sluiten. Maar de staat, het is een vorst die een verbond sluit met, nou ja, dat volk dus, de velen. En er wordt niet een leider genoemd. Natuurlijk, ik weet wel dat het op zich geen probleem hoeft te zijn, want er kan natuurlijk best een leider zijn. Die zal er ook wel zijn, iemand moet zijn handtekening zetten, denk ik dan altijd maar. Die zal er wel wezen, maar de vraag is niet of hij er is of niet. De vraag is, als hij moet er zijn, maar waarom wordt hij niet genoemd? Dat is de vraag. En ik zou de vraag niet in publiek stellen als ik het antwoord niet meen te hebben. Hoor. Uiteraard, hè? Want ik weet wel dat ik er nou wel erg diep op inga. Maar goed, ik hoop dat u de vraag hebt. Hè? De vraag is, waarom staat er niet gewoon de dievorst van die heidense volk een verbond sluit met de vorst van de velen, oftewel van de Joodse staat. De vraag is gerechtvaardigd, omdat in Openbaring 13, daar kom ik dus nu terecht, omdat in Openbaring 13 die vorst wel degelijk genoemd wordt. En voor de goede orde herhaal ik nog even, we hebben het dus over die 10-statenbond, het laatste wereldrijk wat er zou zijn, waarvan we in Daniël 7 volgens lezen dat het inderdaad geregeerd zal worden door één vorst die komen zal. Er komt één koning boven die 10 te staan, hè? Wel, we lezen in Daniel 9 dus over dat die koning, de laatste koning, de definitieve koning van die tien statenbond, dat hij een verbond sluit met de velen van de Joodse staat kennelijk, want daar gaat het over, en dat er niet staat dat hij een verbond sluit met de vorst van de Joodse staat. Terwijl die er wel is, want dat staat in Openbaring 13. Kijk, in Openbaring 13 lezen we vanaf vers 1 over een beest dat uit de zee opkomt. Met zeven hoofden, tien hoornen, nou, daar ga ik allemaal niet op in, hè, maar die zeven hoofden zijn alle wereldrijken die er geweest zijn. En de tien hoornen komen overeen met de tien tenen. Ja, ik blijf er altijd een beetje in hangen. De tien tenen, ja. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Daarna worden kenmerken van het beest gegeven in vers 2 en 3. Daar ga ik ook verder niet op in. Ik sla het gewoon even over. Misschien dat ik er nog op terugkom. Ik ga eerst eroverheen. Dan kom ik in vers 5, waar staat: hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen, namelijk lasteringen, te spreken. En zelfs om die lasteringen te spreken tegen de Allerhoogste, tegen God, want dat staat in vers 6. Kortom, hier hebben we te maken met een uitbeelding van dat laatste wereldrijk en de koning daarvan. En ook hier blijft in het midden of het die koning zelf is, die mens namelijk, of dat het Satan is. Maar we herkennen beide erin. Nou, dat herkenden we ook in Nebukadnezar, dus het hoeft geen enkel probleem te zijn. Het gaat om Babel, met een mens hier op aarde beneden, maar met daarachter de macht van Satan himself. En bovendien vindt het plaats in de 70 weken van Daniel, want die tijdrekening wordt erbij gegeven, hè? Of in de 70ste week, want de halve week wordt genoemd. De eerste helft zowel als de tweede helft, maar dat is in vers 5 dan, hè? Nou, de tweede helft niet, geloof ik. Tweede helft is het in... de eerste helft is het in vers 5. De 42 maanden zijn de eerste helft van de 70ste week. Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Hier heb je dus die vorst. En het komt voort uit de zee. Dat komt overeen met de profetie van Daniel 7. Want dan komt het beest ook. Komen de beesten, er zijn er meer, die komen ook uit de zee. Precies hetzelfde. En de zee staat voor de volkeren. Net als in Openbaring 17. Geen probleem, dit is dus die vorst die komen zal. Maar dan lezen wij in vers 11... en ik zag het andere beest uit de aarde opkomen. Nou, de aarde, dat is leem, dan wel steen. En we moeten dus aannemen dat als de zeeën een beeld zijn van de heidense volkeren, dan is het land of de aarde een beeld van Israël. Israël, ik zei niet Joden, ik zei Israël. Dat is de aarde. En dan staat er een beest, dus dat is ook een machthebber, een vorst, een leider. En dat is kennelijk degene die we in Daniel 9 missen. Vers 27, hè? Want de vorst die komen zal, dat is de eerste, dat is het beest uit de zee, het eerste beest uit Openbaring 13, zal een verbond sluiten met de velen, maar de velen staan ongetwijfeld onder leiding van de beest uit de aarde. Uit Israël dus. Maar waarom wordt hij niet genoemd? Dat was de vraag. Nou, gaan we weer verder, hè? Vers 11 van Openbaring 13. Ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. Het had twee hoornen, des lams gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van hetzelfde. Dat wil zeggen, die beesten en dus die koningen of vorsten, of wat het dan maar zijn mogen, welke titel ze dan ook mogen dragen, bestaan tegelijkertijd en zijn ook tegelijkertijd aan de macht, zijn tijdgenoten. En er staat er ook van dit beest: het maakt dat het land, ja, er staat aarde, maar ik vertaal het maar met land, omdat het makkelijker te begrijpen is. Het is heus hetzelfde. Maar het gaat dan om Israël dan, hè? Het maakt dat de aarde en die daarin wonen, het land dus, die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was, dat is de verwijzing naar vers 3. En daar ga ik nog maar even overheen. En dan staat er: en het doet, het is dus het beest van Israël, hè, uit de aarde. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, of in het land, voor de mensen. En verleidt degene die in het land wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in aanwezigheid van het beest, in aanwezigheid dus van het eerste beest, zeggende tot degene die in het land wonen: dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. En vers 15 zegt dan nog dat men door de aanbidding van dat beeld ook inderdaad dat beest aanbidt. Met andere woorden, er komt hier een leider van Israël die Israël oproept om zich te onderwerpen, notabene zich te onderwerpen aan die vorst die komen zal, aan die heidense machthebber dus. Daar komt het op neer. En ik kan er meteen bij zeggen, aangezien de laatste wereldrijk uiteindelijk een hersteld Babel is, dat wil zeggen geregeerd wordt door een hersteld Babel, in alle pracht en luister, zal ik maar zeggen, betekent het dus dat er in Israël iemand opstaat die vindt, en die predikt dat men, of leert, want het hoeft niet per se een godsdienstig aspect te hebben, maar die in ieder geval het Joodse volk, of Israël in het algemeen, aanbeveelt om zich aan dat aan het heidense wereldrijk, en dus de koning van Babel te onderwerpen. En bij Babel denken we natuurlijk in de eerste plaats aan het Midden-Oosten en dus aan de Arabische volkeren. Dat hoort ook precies tot het voormalige Rijk van Alexander de Grote, dus daar kan ook al niks mee mis zijn. Betekent dus domweg dat hier staat dat er in Israël iemand opstaat die zorgt dat Israël op zijn minst dan een verbond sluit met Babel en dus met de Arabische wereld. Want dat is dus waar het op neerkomt. Hebben jullie dat? Lijkt me toch niet zo moeilijk te begrijpen. En dan moet ik nog bij vertellen dat het beeld waarover hier gesproken wordt natuurlijk eigenlijk hetzelfde beeld is als dat uit Daniël 3. Dat heb ik overgeslagen net. Maar Daniël 3, waarbij ieder moest buigen voor het beeld van Nebukadnezar, was 60 el hoog. Of 6 el en een span, maar het verschil zal niet groot zijn. We spreken een andere keer weer, hè. Maar in ieder geval, dat beeld van 60 el hoog, daar moest men voor buigen, anders werd men in de vurige oven geworpen. En dat beeld was Babel, dat beeld was Nebukadnezar. Dat was hier ook zo, dat beeld is de koning van Babel. En aan hem zou men zich moeten onderwerpen, of, als u dat niet ziet zitten of te ver vindt gaan, zeg ik, aan hem, met hem zou men dan toch een verbond moeten sluiten. Nou, dat gebeurt uiteraard ook. Want dat staat in Daniël 9, vers 27, het laatste vers dus van Daniël 9, hebben we net gezien. Nou, dan gaan we even terug, hè. We hebben hier dus twee leiders in Openbaring 13. De eerste is die van de heidense wereld, met name dan onder Babel en dus in de eerste plaats de Arabische wereld. En de andere is de leider van de Joodse staat. En zij komen met elkaar overeen. Dat wil zeggen, ze sluiten een verbond. Dat is duidelijk, hè? Nou, het punt is nu dat in Daniël 9 deze tweede figuur, die vorst, uitdrukkelijk wordt weggelaten, wordt gepasseerd. Hij zou genoemd moeten worden, maar wordt niet genoemd. De vorst die komen zal een verbond sluiten met de velen. Dan hebben ze geen leider dan. Jawel, want die wordt in Openbaring 13 genoemd. Nou. Komt hij, hoor. Er staat er in Openbaring 13 vers 11, ik zag een ander beest uit het land opkomen, het had twee hoornen. Niet één, maar twee. Het had twee hoornen. Als die van het lam, des lams hoornen gelijk. Nou ja, het lam is uiteraard de koning van Israël. Hè, dus Christus zelf, de uiteindelijke vorst. Hij lijkt er wel op, maar hij is het niet. En als de uiteindelijke koning van Israël komt, wat zou hij doen volgens de profetieën? Als de zoon van David komt, de goede herder komt, wat zou hij doen? Wel, heel eenvoudig, hij zou Israël tot eenheid maken. Dat wil zeggen, de Messias zou sowieso eenheid maken, of verbinding brengen, alles tot één maken in Christus. En wat Israël betreft, Israël zou één gemaakt worden, want Israël was twee. Namelijk, de Joden, oftewel het tweestammenrijk, en Israël in de zin van het tienstammenrijk. Daar gaat het hier ook kennelijk over, want hij had twee hoornen, des lams hoornen gelijk. Nou, de enige verklaring die ik kan bedenken is dat de twee hoornen staan voor de twee volken van Israël, namelijk de tien stammen en de twee stammen. En dat komt precies overeen met wat het lam, oftewel de Messias, zou doen, die twee verenigen. En, maar het betekent hier uiteraard, aangezien het de Christus niet is, maar de antichrist, want dat is hem gewoon, hè, deze. aangezien het antichrist is, dat hij dus ook iets te maken heeft, niet alleen met de twee stammen, maar ook met de tien. Dat wil zeggen, niet alleen met Juda, dus het Joodse volk, maar ook met de tien stammen. Het andere deel van Israël, wat in de toekomst, in ieder geval na de wederkomst van Christus, toch ook weer op, zou verschijnen, dat wil zeggen uit de verberging, de verborgenheid moet ik eigenlijk zeggen, terug zou keren. Daar komt het op neer. Maar als hier dit beest twee hoornen heeft, dan is hij dus niet alleen de vertegenwoordiger van de Joodse staat, van de Joden, maar ook van de tien stammen van Israël. Maar kijk, kan niet anders. En in die positie brengt hij verbinding tot stand, of een verbond tot stand, met de koning van Babel en dus van het heidense wereldrijk. En dit is antichrist. Dit is de beroemde valse profeet die in de Johannesbrieven genoemd wordt als antichrist. Hè? Die valse boodschap predikt en die een verbond sluit met de verkeerde god. Namelijk die van Babel in plaats van die van Jeruzalem. Daar komt het ongeveer op neer. En met de god van Babel en dus met het Babylonische Rijk enzovoort. Kortom, als we in Openbaring 13 lezen over die twee machten die met elkaar overeenkomen, dan is de één de vertegenwoordiger van alle heidense volkeren in principe. In de praktijk althans. Hè. En de ander is de vertegenwoordiger van heel Israël. Niet alleen van twee, maar van tien stammen. Nou, er komt dan vervolgens natuurlijk bij dat we dan toch wel graag die tien stammen zouden willen aanwijzen. En daar zit natuurlijk het probleem en ook de zwakheid van wat ik u vanmiddag vertel. Daar ben ik me heus wel bewust. Maar het blijft nou eenmaal zo dat de enige zinnige verklaring die ik ken, en ik word bijna gezegd hebben die er bestaat, maar ja. Hè. Maar de enige zinnige verklaring die ik ken voor die tien stammen is dat die tien stammen tegenwoordig gevonden worden in het algemeen de Angelsaksische volkeren. Met daarbij de nadruk dus op de Angelen, de Engelsen. Hè. De Britten heet het eigenlijk trouwens netjes. Met de nadruk op de Britten, maar eigenlijk op alle Engels sprekende volkeren. Met bovendien ook grote nadruk op de Verenigde Staten, met name dan Noord-Amerika. Hè? Zuid-Amerika zullen we het nou maar niet over hebben. Op slotverrekening gaat het ook niet erom wie er precies bij hoort, maar het gaat erom waar die macht zich bevindt en waar die belangrijke stammen geweest zijn. Nou, de enige verklaring die ik ken en waarvan ik ook denk dat die in overeenstemming is met enige Bijbelse uitspraken, is dat die tien stammen gevonden zouden moeten worden in de Angelsaksische volkeren en dat met name Engeland de vertegenwoordiger is van de stam van Efraïm, Jozef dus, Efraïm, en dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika, dat die de vertegenwoordiger zijn van de stam van Manasse. En dat is dus ook Jozef. Zodat dat de belangrijkste zijn. Jozef dus. En Jozef was de eerstgeborene. En de stammen van Manasse en Efraïm waren de stammen van Jozef, de twee stammen die uit Jozef voortgekomen zijn, waarbij het eerstgeboorterecht van nature behoorde bij Manasse. Dus van nature is Manasse dan de eerstgeborene, maar in geestelijke zin is dan Efraïm de eerstgeborene. Maar aangezien wij rekenen naar de natuur en niet naar de nieuwe natuur, en aangezien wij nu rekenen dus naar de oude mens en de situatie van de volkeren in ongeloof, zouden we wat het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël betreft terechtkomen inderdaad bij Manasse en dus, naar mijn beste weten, inderdaad bij de Verenigde Staten. Zo zit het nou eenmaal. Kan het ook niet helpen. En nogmaals, ik heb daar geen kort Bijbels argument voor. Ik heb er wel langere argumenten voor, maar die zijn over het algemeen niet eens erg Bijbels. Dus blijft een zwak punt. Hè? Maar dat ik het aanhaal komt, omdat langzamerhand mijn zinsies in ieder geval blijkt dat het klopt. En niet uit de Bijbel zozeer, maar uit de ontwikkelingen die we in onze dagen zien gebeuren. Hè? We zien het zich afspelen. Het punt is namelijk, en dan kom ik bij het onderwerp terug, dat hier een vorst genoemd wordt in verband met twee hoornen en dus uitdrukkelijk in verband met zowel twee als tien stammen, ongeacht dan maar weer wie het zijn mogen, Terwijl in Daniël 9 die vorst niet genoemd wordt. Maar een ander verschil met Daniël 9 is dat het in Daniël 9 niet gaat over 2 en 10 stammen, maar alleen over 2. Namelijk alleen over Daniël en zijn volk en zijn heilige stad. De Joden dus. Als je die twee profetieën dan naast elkaar legt, dan heb je meteen het enig denkbare antwoord, denk ik. In Daniël 9 wordt die vorst niet genoemd, maar het gaat alleen ook maar over de 2 stammen. In Daniël 13 wordt die vorst wel genoemd, maar daar gaat het over de 2 en de 10 stammen. Zodat de vervolgens de vraag is, waar komt die vorst uit voort? Uit welk van de 2 volkeren van Israël, uit de 2 of de 10, is het antwoord natuurlijk uit de 10. Toch? Leg het gewoon even naast elkaar. In Daniël 2 gaat het alleen over 2 stammen, er wordt geen vorst genoemd. In Openbaring 13 gaat het over 2 en 10. In dezelfde situatie van ongeloof, in dezelfde situatie van verbond met Babel, zal ik dan maar zeggen. Maar dan wordt die vorst wel genoemd. Dus moet dan de conclusie luiden dat die vorst voortkomt niet uit de 2 stammen, en meer speciaal dan niet uit de Joodse staat, want zo wat ik het dan gezegd willen hebben, niet uit de Joodse staat, maar uit de 10 stammen. En als ik hem moet aanwijzen, zou ik toch, door de omstandigheden geholpen, dan overigens wijzen naar de Verenigde Staten. Waarbij ik het niet onmogelijk acht dat de figuur toch een Jood is. Hè? Het beest uit de aarde, hè? De figuur, de valse profeet, de antichrist dus. Dat is dezelfde, hè? Dat moeten we even goed vaststellen. En in het licht van, van de Johannesbrieven, waar antichrist genoemd wordt, is het ook duidelijk. Hè? Johannes spreekt natuurlijk ook niet over 10 stammen. Maar heeft het over, ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, en dat soort uitspraken. Dat veronderstelt dan toch een verbintenis met het Joodse volk. En de kans is dus groot dat het domweg gaat over een Amerikaanse Jood. Nou ja, het spijt me om een naam te noemen, want hij is het ongetwijfeld niet. Maar ik heb wel eens gedacht aan Kissinger. Niet omdat hij het was, heb ik ook nooit verondersteld overigens. Maar hij beantwoordt wel aan de beschrijving. Namelijk een Amerikaan. Een die grote invloed had, met name ook in de Arabische wereld, maar eigenlijk over de hele wereld, maar met de nadruk op die Arabische wereld in een conflict met Israël enzovoorts. En hij was inderdaad Jood. Nou, zo'n figuur lijkt het meest voor de hand te liggen. Dat hoeft niet per se, denk ik, maar het ligt wel het meest voor de hand. Maar ik geloof dus dat van die kant af deze figuur verwacht moet worden. Niet uit de Joodse staat, maar uit een andere grote macht. En het zal duidelijk zijn dat die Arabische macht tegenover de macht van Amerika en wat ermee samenhangt, dat aardig in evenwicht is, ja. Ze zijn van elkaar afhankelijk, ze kunnen op gelijke voet met elkaar praten enzovoorts. En dat kan een vertegenwoordiger van de Joodse staat nooit, omdat hij altijd de zwakste positie heeft. De Joodse staat kan niet eens bestaan zonder hulp van de een of andere grote mogendheid. Want de Joodse staat bestaat ook maar alleen bij de gratie van de Verenigde Staten. En dat is heel interessant. Dat betekent dat Juda ook maar alleen bestaat bij de gratie van Jozef. Daar komt het verhaal ongeveer op neer. Hè? Het is niet zo gek dat juist de Joodse staat in stand blijft door toedoen van met name Amerika. Nou, dan ga ik weer even terug naar Daniël, dit uitgelegd hebbend. Ga ik weer even terug naar Daniël 2. En ik hoop dat dan misschien de dingen wat duidelijker worden. Wat wij dus verwachten, volgens Daniël, is dat er aan het eind van de geschiedenis van de volkeren een rijk zal ontstaan van 10 volkeren, vermengd met leem. En daar gaan we weer, hoor. Leem is een beeld van Israël in het algemeen. Maar ik heb er straks uitgelegd, het kan hier moeilijk, mijn zin is helemaal niet, omdat er een fout in de logica zit dan, het kan moeilijk of helemaal niet hier een type zijn van het Joodse volk, omdat de 10 met het Joodse volk een verbond zouden sluiten. Dan zijn het er 10 en nog 1. En dan worden het er 11. Maar wat natuurlijk wel kan, is dat het leem niet een beeld is van het Joodse volk als zodanig, maar van de andere kant van Israël, namelijk van de 10 stammen van Israël, en dus eventueel heel concreet gezegd Amerika of wat er voor doorgaat. En dan is de gedachte dat die 10-statenbond ontstaat door de invloed van en door de bemiddeling van Amerika. En waar wij die 10 staten al sinds jaren hoor zoeken, niet in Europa, maar in de Arabische wereld, rondom Babel, hadden ze geweest, Europa, dat hebben we nooit zien zitten. Dat doet er nou verder niet toe. Dat men dacht dat het Europa zou zijn, komt voort uit het misverstand dat Babel Rome zou zijn. Goed even in de gaten houden, daar komt dat vandaan. Babel zou Rome zijn, dus zoekt men de volken rondom Rome en dan kom je in Europa terecht. Maar Babel is Babel en dus zoek je het rondom Babel, in het gebied van het voormalige Griekse Rijk overigens. Ja. En daar komt het, die leer, daar hebben we het vorige keer hier even over gehad, daar komt die leer van het hersteld Romeinse Rijk vandaan. Allemaal uit Babel is Rome, dus is het Europa en dus is het het hersteld Romeinse Rijk. Maar Babel is Babel, dus is het het Midden-Oosten en dus is het herstelde Griekse Rijk. En dat blijkt hier ook, ik weet nooit waar ik nou het eerste op in moet gaan. Dan laat ik dan eerst op. Laat ik toch maar hierop verder gaan even. Het punt is namelijk dat dit leem weliswaar een beeld is van Israël, maar kennelijk niet van de Joodse staat, want dat zou een aparte teen moeten worden. Een teen van leem en 10 tenen van ijzer. Hè? Maar de leem zou een beeld kunnen zijn, in ieder geval, van de 10 stammen van Israël, die een invloed doen gelden, en dus zeg maar gewoon Amerika voor het gemak, die een invloed doen gelden in die Arabische wereld, waardoor uiteindelijk die Arabische wereld tot 1 wordt. En het opmerkelijk is dat sinds tientallen jaren die Arabische landen bestaan, dat wil zeggen, de meeste van die landen zijn pas in onze 20e eeuw tot stand gekomen, weer, zijn herleefd, overigens door al die landen daar in het Midden-Oosten, die Arabische wereld, zijn daar herleefd, mede door de 2 wereldoorlogen en mede natuurlijk door de aanwezigheid van de aardolie. Maar goed, dat even terzijde. Maar ze hebben altijd gestreefd naar eenheid, die Arabieren zelf ook, en van alle kanten is het geprobeerd om die Arabische volkeren te verenigen, en tot vandaag is het nog steeds niet gelukt, integendeel. Ja, ze blijven onderling oorlog voeren. En de Verenigde Arabische Republiek, zal ik maar zeggen, het grote ideaal van Nasser in de tijd, is nog steeds niet tot stand gekomen. Het komt wel. Maar door de invloed van dat leem moet er eerst bij zijn. En dat leem zou kunnen zijn, ik zeg het dus met opzet wat voorzichtig, maar het leem zou best Amerika kunnen zijn. En dat de invloed van Amerika in de Arabische wereld inmiddels groot is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is de situatie waarin wij ons nu bevinden. En het rare van de situatie is dat niet alleen de Amerikaanse invloed in de Arabische landen groot is, maar natuurlijk ook in de Joodse staat, terwijl die juist aartsvijanden zijn. De Arabische volkeren en de Joodse staat. Maar beide zijn nu min of meer afhankelijk van Amerika. Daar komt het op neer. En als, ik weet niet hoe de geschiedenis zich verder nu zal afspelen, maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat de invloed van Amerika, al of niet met militair geweld, dat wil ik afwezen, maar dat die invloed van Amerika daar inderdaad tot gevolg zal hebben, dat de Arabische volkeren inderdaad tot eenheid komen. Er zullen misschien wat landen sneuvelen of zo, dat zou best kunnen, maar niettemin ligt voor de hand dat die Arabische wereld inderdaad tot eenheid komt, maar door de invloed van Amerika. Nee, beter nog, door de afhankelijkheid van de Joodse staat van Amerika ligt het dan voor de hand dat er ook een overeenkomst komt en een verbond komt met de Joodse staat. Het zijn weliswaar 2 verschillende categorieën, het blijft buiten elkaar bestaan, het wordt niet allemaal één geheel, maar je krijgt dan toch een verbond tussen de 10-statenbond en de Joodse staat. En dat kan door de invloed van dit leem, oftewel door de invloed van de Verenigde Staten. Het ligt zeer voor de hand, denk ik. Die kant gaat het in elk geval op. En dan nog iets. Namelijk. Het is opmerkelijk dat de volgorde van die wereldrijken hier in Daniël 2 nogal eens veranderd wordt. Dat wil zeggen, in het visioen gaat het om, vers 32. Goud, zilver, koper, ijzer en leem. Dat is de volgorde waarin de dingen genoemd worden. En dat is de volgorde van boven naar beneden in de verschijning van het beeld. Dat is dus de historische volgorde. En eerst ijzer en dan leem lijkt me duidelijk genoeg. Eerst het Romeinse Rijk of wat er of het vervolg daarop, niet Europa, maar het Romeinse Rijk. En daarna uiteindelijk leem. Het lijkt me dat dat de invloed van Amerika is dus in dit geval. Maar goed, dit is de volgorde. Maar in vers 34 lezen we een andere volgorde, of vers 35 eigenlijk. Maar er staat vers 34, dit zaagt gij totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem en dan zijn ze verwisseld. Koper, zilver en goud. De volgorde is die van onder naar boven. De steen valt immers op de tenen van het beeld. Want dat staat in vers 34. Hè? Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem. En vermaalde ze. Dus verwacht mocht worden dat in vers 35 zou staan. Toen werden tezamen vermaald het leem, ijzer, koper, zilver en goud. Maar dat staat er niet. IJzer en leem zijn verwisseld. De volgorde daarvan speelt nu geen rol meer. En daar kunnen we lang over praten of niet, maar de enige verklaring die ik ervoor kan bedenken is dat het ook inderdaad niet om een volgorde gaat, omdat ijzer en leem als eenheid beschouwd worden daar, dus worden tezamen vermaald. IJzer en leem hier, althans in die dagen, horen bij elkaar, vormen één geheel. Het is het Arabische wereldrijk met Babel als hoofdstad, maar ontstaan door de invloed van Amerika. En bij de gratie van Amerika. En of het nou heet ijzer met leem of leem en ijzer, maakt dan geen verschil. En daarom is de volgorde kennelijk omgedraaid. En dan ga ik nog even verder. Want in vers 45 staat nog wat anders. Daar staat namelijk, daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. Dat wil zeggen, nou is niet alleen die volgorde van ijzer en leem, net als in vers 35 omgedraaid, maar nou is koper ook nog in de verwisseling betrokken. Koper staat er nog midden tussenin. IJzer, koper en leem. Dat wil zeggen dat leem, wat eigenlijk het laatste was, schuift in vers 35 een plaatsje op. En daarna schuift het in vers 45 nog een plaatsje op. Heb u dat? En het opmerkelijk is dat zilver en goud met elkaar verbonden blijven. Dat blijft hetzelfde. Het is zilver en goud. Er staat niet een komma tussen in de vertaling, maar er staat het woordje en tussen. Dat blijft ook zo. Er had ook best kunnen staan het ijzer en koper en leem en zilver en goud. Staat er ook niet. Alleen zilver en goud worden met en verbonden, vormen blijkbaar een wat degelijker eenheid, en de andere drie worden bij gelegenheid door elkaar genoemd. De oorspronkelijke volgorde van de wereldrijken wordt daarmee niet door elkaar gegooid, namelijk koper, ijzer en dan leem, oftewel het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en dan pas dat laatste wereldrijk waar ook dat leem in zit. Maar als het beeld geoordeeld wordt, oftewel vernietigd wordt, worden eerst ijzer en leem verwisseld, waaruit je moet concluderen dat het dus geen verschil maakt. Het gaat gezamenlijk. Dat is ook niet moeilijk, want het laatste wereldrijk is ijzer en leem en als het verwoest wordt, nou ja, dan verdwijnt het. Maar het eigenaardige is dat in vers 45 in die verwisseling ook koper betrokken is, zodat het laatste wereldrijk, wat immers bestaat uit leem, de tien statenbond, hè, niet alleen leem is, maar ook ijzer, maar bij nader inzien ook koper. Heb je dat? Daar gaat het me nou om, hè? Het laatste wereldrijk is ijzer, oké, maar het is ook leem, maar tegelijkertijd ook koper. En zilver en goud blijven dan apart nog even staan. Wel, het is ook goud. De gouden hoofd wordt ook verwoest. Dat wil zeggen, dat is Babel. En de stad Babel zal ook verwoest worden, uiteraard. En zilver staat voor het Medo-Persische Rijk, zodat dat ook nog een belangrijke rol in het geheel zal spelen. Maar het gaat om dat die laatste fase de meeste kenmerken heeft van ijzer, koper en leem. Dat wil zeggen, het is het Romeinse Rijk, wat altijd doorbestaan heeft en tot een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het is er nu nog, sterk militaristisch. Het is ook leem, namelijk de invloed van Israël. En met name bedoel ik dan de 10 stammen natuurlijk van Israël. Maar het is ook koper, want het koper is de aanduiding van het Griekse Rijk in de tijd van Alexander de Grote. En dat dat zo is, dat vinden we in de eerste plaats natuurlijk tamelijk letterlijk vermeld in Daniël 8. Ja, dat is moeilijk, want het hangt niet op een vers, maar het is gebaseerd op Daniël 8 in het algemeen. Waar wij namelijk een visioen vinden over een ram die er eerst is en daarna een bok die de ram ten nederwerpt en verslaat. En daarvan wordt gezegd in vers 20 van Daniël 8. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Mede en Perzen. En de ram die in het visioen verslagen wordt, of onderworpen wordt, is dus een beeld van het Medo-Persische Rijk. Maar dan staat er in vers 21, die harige bok nu is de koning van Griekenland. Dat wil zeggen dat het Medo-Persische Rijk veroverd zou worden door de harige bok, oftewel de koning van Griekenland, oftewel door Alexander de Grote. En het punt is dat deze profetie weliswaar hier in Daniël 8 spreekt over Alexander de Grote, de opkomst van het Griekse wereldrijk. En daarna spreekt het erover dat die eerste koning, staat in vers 21, dat die eerste koning zou gedood worden, daar komt het op neer. Dat was Alexander de Grote, die toen bezig was met de herstel van Babel. Maar dan staat er in vers 22 dat er nu 4 aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was. 4 koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Want het Griekse wereldrijk bleef weliswaar bestaan, maar het werd in 4 verdeeld. Onder zijn generaals, hè? De koning van het noorden, de koning van het zuiden. Dat zijn termen die daaruit komen, hè? Uit deze profetie. En dan staat er vervolgens dat uit één van die verdelingen van het voormalige Griekse Rijk, dus uit één van die 4 delen, met name uit het noorden, dat daar een andere koning uit zou opstaan. En dat staat lees maar vers 8 dan, hè. Vers 8, de geitenbok, dat is die harige bok, maakte zich uitermate groot, Alexander de Grote dus. Maar toen hij sterk geworden was, oftewel toen het rijk was opgericht, brak die grote hoorn, oftewel Alexander stierf. En er kwam meteen een eind aan de herbouw van Babel. En er kwamen op aan deszelfs plaats 4 aanzienlijke horens, uiteraard. Naar de 4 winden des hemels, oftewel naar noordoost, zuidwest. En uit één van die kwam voort een kleine hoorn, uit één van die 4 verdelingen kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sieraadland, dat is het westen. Met andere woorden, hij zelf kwam dus uit het noorden. Kwestie van wegstrepen, hè? Makkelijk, hè? De koning van het noorden dus. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. Nou, dat staat er wat moeilijk, maar het gaat erom dat hij groot werd tegen Israël, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En deze koning die hier beschreven wordt, die koning uit het noorden, was de beroemde Antiochus Epiphanes. En het eigenaardig is dat van de beschrijving van deze koning meteen overgesprongen wordt, naadloos, mag ik wel zeggen, overgesprongen wordt naar de beschrijving van de allerlaatste koning van het heidense wereldrijk. En dus ook naar de koning van het uiteindelijke 10 statenbond, oftewel naar de uiteindelijke koning van Babel. En de eigenaardigheid van dit hoofdstuk is dus dat we hier niet de lijn van die wereldrijken volgen via het Griekse en dan het Romeinse en dan de 10 statenbond, weet u wel. Maar dat meteen vanuit het Griekse Rijk overgesprongen wordt naar de eindtijd. En naar de wederkomst van Christus. En dat is zo omdat het laatste wereldrijk inderdaad beschouwd kan worden als de voortzetting, dan wel eigenlijk het herstel, want dat is het dan, het herstel van het voormalige Griekse Rijk van Alexander de Grote. Er was een grote hoorn, die werd afgebroken en de herbouw van Babel werd gestopt. Maar uit een van zijn opvolgers kwam weer een grote hoorn voort. Maak het verhaal dan maar zelf af. Die zou dus uiteindelijk wel Babel herbouwen. Want er komt het op neer en zou daar koning van zijn. En hij is degene die zonder handen verbroken zou worden. Want dan lees ik toch weer verder in vers 23. Nee, vers 22. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Doch op het laatste huns koninkrijks. En dan springen we ineens naar de eindtijd toe. Vanaf 170 voor Christus of iets dergelijks. Helemaal naar de eindtijd. Op het laatst huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, dat slaat op Israël in ongeloof overigens, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En dan weten we niet of het gaat over Antiochus of over die laatste figuur. Maar uiteindelijk, en dat is voor ons van belang, gaat het om die laatste natuurlijk. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Nee, het is de kracht van Satan die erachter steekt. Sprak als de draak. En dat soort dingen meer, hè. Dat had zijn grote kracht van de draak. Er staat in Openbaring 13 over het eerste beest. De draak gaf hem zijn grote kracht. En hij zal het wonderen doen en verderf brengen. Hij zal het wonderlijk verderven. Hij zal voorspoed of geluk hebben. Hij zal doen, zal doorgaan. Hij zal de sterke mitsgades het heilige volk verderven. En dan staat er in vers 25, en door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen. Kenmerken van Satan ook allemaal trouwens. En in stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. En dat slaat ook op die steen die zonder handen zou worden afgehouden. Kortom, vanuit het Griekse Rijk komen we in de eindtijd terecht. En daar gaat het maar om. En dus vanuit het koper. Want het laatste Rijk mag dan beschreven worden in eerste instantie als ijzer en leem. Maar bij nader inzien blijkt ook het koper van het voorgaande erin te zitten. Namelijk van het voorgaande Griekse Rijk. En dat is nou helemaal het punt. Het Griekse Rijk was het Rijk in het Midden-Oosten, over de Arabische wereld, rondom Babel. En dat is feitelijk waar het om gaat. Bovendien, in Openbaring 13, waar het beest uit de zee beschreven wordt, krijgen we nog zo'n kortsluiting. Want in Openbaring 13 staat in vers 1, ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de zeven hoofden en 10 hoornen. Die 10 hoornen zijn nogmaals een beeld van de 10 statenbond aan tent. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, kronen dus feitelijk. Het zijn dus 10 koningen. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Dat zal wel. En het beest dat ik zag, en daar gaat het nou om, was een luipaard gelijk. Pardel. Luipardel, denk ik altijd maar. Maar het is een luipaard, heet dat, hè? Een pardel gelijk. En let op hoe het er staat. Het wordt dikwijls misverstaan. Er staat niet, hij had iets van een luipaard en zijn voeten waren als van een beer en zijn mond als die van een leeuw en de kracht was die van de draak. Helemaal niet. Er staat, hij was een pardel gelijk. Het was dus een luipaard. Maar hij had voeten als van de beer en een muil als van de leeuw. En het luipaard is in Daniël 7 een beeld van het Griekse Rijk. De beer is in Daniël 7 een beeld van het Medo-Persische Rijk. En de leeuw is in Daniël 7 van het Babylonische Rijk een beeld. Hebben u dat? Er zijn 3 rijken achtereenvolgens, namelijk goud, zilver, koper in Daniël 2 of in Daniël 7 een leeuw, een beer, een luipaard. Zodat het luipaard overeenkomt met het koper en dus met het Griekse Rijk. Wel, en hoewel hier kenmerken gevonden worden van het voorgaande Medo-Persische Rijk en het voorgaande Babylonische Rijk, al was het maar omdat Babel de hoofdstad is van dit Rijk, en al was het maar omdat Babel ook de hoofdstad was van het Medo-Persische Rijk, is het nochtans het Griekse Rijk wat herstelt, wat hier gezien wordt. duidelijk. Zodat we vervolgens ook geen probleem hebben met de volgende verse. Namelijk, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood toegewond. Die hoofden zijn een uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken. En zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. De vraag is, welke kop was dat? En het antwoord is, dat is die kop die voorstelling was van het Griekse Rijk uiteraard. Dat is de herleving van een rijk wat in de voorgaande tijd geweest is. Niet een herstel van het Romeinse, want dat is nooit echt weg geweest. Dat bestaat gewoon voort. Het ijzer en daarna ijzer vermengd met modderig leem. Het is niet weg geweest. Maar het koper is weg geweest. Het zilver en het goud natuurlijk ook. Maar het gaat om het koper. Dat is weg geweest en komt in de eindtijd weer terug. Ik moet eerlijk zeggen, de meest concrete verklaring die ik daarvoor heb, is die uit Zacharië 9, waarover de uiteindelijke ondergang van de volkeren gesproken wordt en over het oprichten van het Messiaanse Rijk. En daar heet de grote vijand van Israël van die dagen Griekenland. Daniel 9.